Wat een heftig nieuws.
Matthijs van Nieuwkerk, de wereld draait door. Matthijs van Nieuwkerk, de wereld draait door. Matthijs van Nieuwkerk, de wereld draait door. We zijn er weer met de AD Media Podcast met tv-columniste Angela de Jong, Dennis Jansen en Guido Tienhoven, de mediaverslaggevers. En ik ben Alexander van Eenenaam, coördinator van de redactie.
Is dit vanaf vandaag in de winkel?
Zouden we overigens wat langer over praten dan je nu doet.
Pitwu, Reung Wong, Xiong, Xing, Zhao. Mickey de Jager, Patty Bruid, Gordon, Thijs Boontjes, tafeldame Aline Rijn. Dit is De Wereld Draait Door.
Guido, we beginnen bij jou, want jij had de scoop van Matthijs van Nieuwkerk. Hij stopt en ook De Wereld Draait Door stopt. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ja, en wat gaan we daar nou eens over zeggen? Nou ja, dat gaat niet over één nacht ijs. Uiteraard vergt dat enige massage en kennismaking en af en toe eens bellen en appen en vooral vinger aan de pols houden. Dat is een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd in de journalistiek. Als je denkt beet te hebben, heb je nog niet beet. Dan moet je nog zeker 10 keer van je laten horen en dan misschien krijg je alsnog de primeur. En, maar dat ging heel soepel. Ik heb fijn contact met Matthijs van Nieuwkerk gehad. En dit werd me dan op een gegeven moment gegund. Ook dat heb ik wel eens te horen gekregen. Guido, er wordt jou niets gegund als journalist. Er zit altijd een belang achter. Maar nou, in dit geval, het contact was gewoon heel fijn. En dat heeft hiertoe geleid. Dus niet alleen het nieuws. Nou ja, dat was nog spannend. Heb ik wel of niet de primeur? Hij wilde uiteraard eerst zijn eigen redactie inlichten. En niet dat zij het vervolgens of eerst uit de krant moesten vernemen, of in dit geval dan op onze website, ad.nl. Maar ja, dat ging op, nou ja, op 1-2 seconden volgens mij hadden we net de primeur. Ik weet het niet, maar het is was spannend.
Hij had er ook voor kunnen kiezen om het in zijn eigen programma bekend te maken.
Ja.
Zou hij wel, dat heeft hij wel gezegd natuurlijk aan zijn tafel. Van als ik wat te melden heb, dan doe ik het hier. Dat lijkt me toch wel de goede plek daarvoor.
Ja, maar
dus die heb je binnen dan.
Dan sta je er gewoon goed op.
Ja,
ja, ik denk dat hij ook wel weet dat als hij het eenmaal 's ochtends aan zijn redactie vertelt, dan gaat het de hele dag rondgonzen. En dan loopt het nieuws weg. En dan kun je het beter goed hebben. En niet dat er allerlei valse geruchten de wereld in worden geholpen. Dus dat heeft ook een rol gespeeld. Maar in dit geval was het ook vooral leuk dat ik Matthijs ook al kon interviewen. Nou, dat ging op gebruikelijke Matthijswijze per e-mail. Ik heb wel afgedwongen, joh, als je dan de antwoorden stuurt, krijg ik dan nog de gelegenheid om door te vragen. Oftewel een tweede rondje vragen te sturen.
En door te mailen.
Door te mailen. Desnoods nog een derde ronde. Dat kon. En dat heeft dan volgens mij tot wel een redelijk nieuwswaardig leesbaar interview geleid. Waarin hij toch ook weer wat vertelt over die hele salarisconstructies en de controverse en wat hij daar nou van vindt. En aanbod van RTL.
Heb je daarna gevraagd?
Er is naar gevraagd. Ook dat stond in de e-mail. Nee, ik ben eigenlijk wel tevreden. Hij draait niet om de al te hete brei heen.
Hey, en dat per mail, mensen die niet in de media werken, die vragen zich af, waarom per mail? Waarom niet gewoon jou te woord staan en dat jij het opschrijft?
Ja, dat is een goede vraag. Matthijs voelt zich daar niet comfortabel bij. Kijk, normaal zeg ik daar ook liever geen ja tegen. Want als je per e-mail interviewt, dan kun je niet direct doorvragen. Je hebt niet een gesprek waar ook spontaan vragen ineens in je opkomen. Het heeft te maken met lichaamstaal, et cetera. Dus liever niet. Maar ja, er is een bepaalde klasse of categorie van presentatoren waarvoor je een uitzondering maakt. Ja. Dan nog hoor.
Dat doet de NPO niet, hè, met de salaris.
Nee, dat mag niet.
Ik heb wel eens gedacht, dit moet ik niet meer doen. Maar in dit geval nogmaals ook met de afspraak een tweede en desnoods een derde ronde aanvragen. Dacht ik, let's go. Dit is wel dusdanig groot nieuws. Doen.
Okay.
Het past ook wel een beetje bij de mythe rond Matthijs, hè? Vind ik altijd, hij blijft een soort swings. Ook al doet hij dat programma al 15 jaar. Ik kan bij hem nooit erop vastpinnen wat hij nou denkt bij een onderwerp of bij een gesprek. Hij kan de ene avond het ene zeggen en de andere avond het andere. Niet dat hij dan heel erg switcht, maar hij zit daar gewoon als presentator. En als hij dan denkt van ik zie wat in zijn hier sluimert iets door voor zijn eigen mening, dan zegt hij er ook altijd heel snel achteraan. Ja, maar het is een vraag, hè? Het is een vraag.
Ja.
Dus ja, ik vind het altijd wel mooi. Ik hou wel van mensen die net even iets anders zijn.
Hij kan natuurlijk zijn woorden zelf kiezen als hij het mailt.
Hij kan uitgebreid nadenken over de formulering van een antwoord en dat nog 20 keer aanpassen voordat hij het terugstuurt. Ja, dat zou ik ook wel willen. Zeker als je zo onder een vergrootglas ligt op televisie en iedereen heeft het over je constant. Oh, dat is die veelverdiener. En hij gaat terecht terug naar de balken en de norm strakjes. En hij moet maar lekker naar de commerciële gaan. En daar is het de afgelopen jaren zoveel over gegaan. Ik snap wel, ik moet het niet helemaal verdedigen als journalist. Nogmaals, je spreekt het liefst iemand face-to-face en gewoon in spraak en woorden. Maar in dit geval heb ik het toch maar gedaan.
Maar je krijgt wel de hele mooie zin. Ik hijs de zeilen en verlaat de woeste baren op weg naar iets rustiger water.
Ja, iemand vroeg mij op Facebook, was dit nou een e-mail interview of een telefonisch gesprek of een face-to-face gesprek? En toen zei ik, als je het goed leest, oftewel zo'n soort zin, dat hoor je niet op het moment suprême dat iemand mond komen.
Wel mooi.
Goed, genoeg over Matthijs. We gaan het hebben over Matthijs. Stelling 1. Het besluit van Matthijs van Nieuwkerk te stoppen met DWDD is rampzalig voor de NPO. Dennis, mag ik bij jou beginnen?
Dat mag.
Wat vind je van stelling?
Ja, ik denk het niet. Aan de ene kant natuurlijk super zonde dat hij stopt met de Wereld Draait Door. En daardoor ook het programma. Ik denk dat ze ook loyaal zijn aan hem. Omdat hij dat programma heeft gemaakt. Dus ze zijn loyaal. Hij heeft ook in jouw interview gezegd dat het niet gek is, hè, dat ze dan stoppen. Het had wel gekund. Ik denk dat hij het wel gek had gevonden als het programma door was gegaan zonder hem.
Ja, dat had hij niet leuk gevonden.
Nee. Dus in dat opzicht is het wel rampzalig. Want zo snel krijg je zo'n programma volgens mij niet zo snel terug.
En vooral die kijkers, hè? 1,3 miljoen kijkers iedere avond. Je kan maar de klok op gelijk zetten. Dat scoren ze hem echt nagenoeg vrij steady.
Ik vind dat altijd zo grappig. Want er wordt al jaar geroepen. Ja, hij is over zijn hoogtepunt heen. Het programma is wel een beetje klaar. Maar ja, je kan altijd naar de SKO, de Stichting Kijkonderzoek, wijzen. De kijkcijfers zijn subliem en altijd subliem gebleven. Ja.
Maar ik wil nog even weten van Gudrun Aijsra, wat jullie van de stelling vinden. Rampzalig van de NPO?
Nou ja, ik moet dan gelijk aan Op 1 denken. Dat heeft zich toch ook heel aardig staande gehouden tot nu toe. Alhoewel, het zakt af en toe een beetje in. Het is nu ook vooral met de concurrentie met Jinek, is daar...
Er is geen pijl op te trekken. Nee. Er zijn ongeveer 1,3 miljoen mensen die iedere avond naar een late night talkshow kijken. En die verspreiden zich iedere avond weer anders, lijkt het wel. Tegelijkertijd kun je natuurlijk wel zeggen, Op 1 heeft dan, laten we zeggen, grosso modo 700.000 kijkers.
Ja, zo ongeveer.
Vrij steady.
Ja.
Of gemiddelde bedoel ik. Dat is natuurlijk wel behoorlijk lager dan Pauw had. Pauw zat 900. Een miljoen.
Maar daar zat dan een Bo van Ervedorens tussen. Met alle respect voor Bo, maar dat programma dat liep perfect. En daarvoor natuurlijk alle bekende voorbeelden, Twanhuis, et cetera.
Klopt, maar hij zat ook wel later. En dan zijn er toch alweer meer mensen die naar bed gaan. Ja. Dan om 22:30 of 22:45, zoals het tegenwoordig vaak is. En als je kijkt naar andere programma's die daar werden uitgezonden op dat tijdstip. Zoals De Rijdende Rechter op dinsdagavond. Ja, die had zo 1,4 miljoen kijkers. Dus je voelt het wel. In kijkersaantallen. Ik bedoel, Op 1 wint het 9 van de 10 keer nog van Jinek. Nou ja, dat is hun winst. Maar qua kijkcijfers zijn ze natuurlijk wel echt op achteruit gegaan.
En dit is een beetje een politiek correct antwoord, maar de NPO hoort zich natuurlijk niet bezig te houden met kijkcijfers, want het is de publieke omroep. Dus zij moeten dit eigenlijk beschouwen als een nieuwe kans om misschien een nieuw gezicht of een nieuw talent, Carrie ten Napel, iemand.
Ja, en ze krijgen Matthijs terug op zaterdagavond, hè?
Dat je een nieuw programma neerzet, dat je weer gaat vernieuwen, iets anders gaat uitproberen. Daar is de NPO ook voor, experimenteren en nieuwe dingen doen.
Ik vind het ook heel chic dat ze hebben gezegd van oké, dit programma is zo met Matthijs verbonden, dat doen we niet meer. Ik had het op zich niet heel gek gevonden als ze hadden gedacht, joh, we laten het voorlopig nog eens even staan. Claudia de Brij heeft het wel eens gepresenteerd, Menno Bentveld is ooit 2 dagen ingevallen.
Ja,
we hebben nu Erik Dijkstra en we hebben Willemijn Veenhoven daar warm lopen op de late avond. We kunnen allicht eens even kijken hoe het een halfjaartje gaat. En als de kijkcijfers op 800.000 blijven steken, dan zijn we spekkoper. Dat haalde M ook niet het eerste seizoen dat ze liepen. Want alles wat daar geprobeerd is, heeft het heel erg moeilijk en haalt nooit zeg maar het niveau van De Wereld Draait Door. Dat had ik me ook echt gewoon kunnen voorstellen. Dat ze dachten van, we gaan het gewoon eens aankijken. En dan kunnen die presentatoren dat programma alweer een beetje naar hun hand zetten. En er misschien iets anders van maken.
En als ze het doorgezet had, hadden ze gewoon die kijkers gehouden, toch?
Dat weet ik niet of ze die 1,3 miljoen hadden gehouden. Maar je ziet wel dat een nieuwe titel het over het algemeen in dit landschap wel wat moeilijker heeft dan vroeger.
Beginnen. Ja.
En er zal wel weer gebouwd moeten worden.
Maar je zit er een beetje dubbel in als ik jou zo hoor. Slacht de NPO hier kip met
gouden eieren? In principe kun je dat wel zeggen, want het is een onwijs succesvol programma.
Ja, maar het format is natuurlijk ook gewoon goed. Alles klopt aan dat programma natuurlijk. Actualiteit, verstrooiing, snelheid, muziek, alles.
Klopt, ja.
Dat is sowieso goed.
En het is zo onwijs eigenzinnig dat je toch als kijker iedere avond weer verrast bent wat ze hebben. Want dat ze gisteravond met die judoka zouden openen had ik niet helemaal bedacht. Maar zij dus wel, dat doen ze gewoon. En de andere avond is het weer een complete special over de Brexit. En dat maakt het dat je als kijker er wel graag naar kijkt. Maar ja, ga ik ook naar een item kijken over poëzie of over opera als Erik Dijkstra daar misschien iets minder gevoel bij heeft. En dat iets minder enthousiast kan brengen dan Matthijs. Ja, dat weet ik niet. Ja, er is van allebei de kanten wat te zeggen. Maar wel, ik vind het wel chic dat ze het aan Matthijs gunnen.
Het is loyaal, het is loyaal aan, aan Matthijs. Ja. Ja.
Jullie introduceren hier maar eigenlijk al de tweede stelling. Die zal ik er maar gelijk ook poneren. DWDD had met een andere presentator ook goed gescoord. En om dat nog even uit te breiden, beginnen we even met een mening van Jort Kelder. Dennis, jij sprak hem vandaag. We gaan even naar hem luisteren.
Matthijs is niet op te volgen in die titel. Ik bedoel, dat zou een suïcidale operatie zijn voor de presentator. De Wereld Draait Door is Matthijs. Hij had er ook een aparte tv-zender van kunnen maken. Maar ik neem aan dat NPO wel de kracht heeft om iets te bedenken tussen 7 en 8.
Nou, duidelijk. Jort Kelder vindt van niet. Hij had niet met een andere presentator kunnen scoren. Wat vinden wij?
DWD is Matthijs, zei hij. Ja.
En wie is daarmee eens?
Ja, daar ben ik het
wel
eens.
Ik ook.
Ja. Ik ben het ook mee eens.
Ik had me ook kunnen voorstellen dat ze hadden gedacht, we kijken het eens even aan. Vooral omdat je nu ziet dat 10 presentatoren eigenlijk toch een soort van pauw maken op de late avond. Had je ook een soort De Wereld Draait Door kunnen maken. Het is zo'n sterk
vooral
merk.
Dus ik vind het een lelijk woord, format. Maar het is gewoon een sterk format. Alles zit erin.
Ja.
En als je een opvolger gaat maken, dan moet eigenlijk ook alles erin zitten. Want je wil op die avond gewoon en actualiteit en verstrooiing en misschien muziek. Je wil van alles. En dat wil je eigenlijk in een opvolger ook. Maar het is er al. Dus ja.
Ja, dus nu moet je ook weer, je moet nu toch ook weer een talkshow gaan verzinnen die ongeveer doet wat De Wereld Draait Door doet.
Dat je dus dingen gaan weglaten die er nu wel succesvol zijn.
Je ziet dat
M
ook eigenlijk een succes werd, het tweede seizoen, omdat ze meer op De Wereld Draait Door gingen lijken.
Ja, dat is zo.
Dus ja, maar ja, aan de andere kant, als je jonge presentator bent, je wil heel graag en je moet dan de schoenen van Matthijs gaan vullen.
Zo. Dan sta je van al De Wereld Draait Door.
Maar dat zei hij zelf ook
ben
in
je
dat
ook
interview.
Niet feliciteren.
Nee, maar inderdaad wat je zegt, Angela, is ook wel waar. Je gaat daar een nieuw programma neerzetten, maar je kan er nu al donder op zeggen dat iedereen gaat spreken, waaronder jij in je column. Dit is een DWDD-kloon. Ja, je gaat er toch een beetje op safe spelen. Dat snap ik ook wel. En is alles niet al een beetje uitgeprobeerd? Ik sprak vandaag Frank Evenblij. Die is bij DWDD begonnen als jakhals.
Ja.
En die zei, het bijzondere van De Wereld Draait Door, zeker toen Matthijs begon, want de eerste aflevering was nog met Francisco van Jolen. Overigens wel leuk om te vertellen, 145.000 kijkers. Dat is even andere koek dan 1,3 miljoen. Maar toen Matthijs eenmaal begon met als producent Ewart van der Horst, had je daar dus een wetenschapper en daarnaast Gerard Joling. En dat werd als krankzinnig gezien. Maar die combi, dat is nu toch een beproefd...
Een standaard methode.
Gewoon goed, ja.
Ja. Dus dat zie je nu overal terug. Dus is alles niet al een beetje geprobeerd. Maar je krijgt daar natuurlijk gewoon een DWDD-variant.
En je zit toch met het gegeven ook dat je als publieke omroep om 7 uur een talkshow wil hebben. Die toch min of meer gaat over het leven van die dag.
Ja, de actualiteit. Je wil de actualiteit.
Politiek, economie, net wat er allemaal speelt.
Sport,
De Wereld Draait Door kon daar heel erg zijn eigen dynamiek aan geven. Ook doordat het zoveel kijkers heeft. Waardoor als je een ander onderwerp behandelt, het door je kijkersaantal ook urgent wordt. Omdat dan gewoon daarna iedereen het erover heeft. Ja, ik denk toch dat je nu iets krijgt wat toch weer meer gaat lijken op wat er al is. Dus op 1 en Jinek, wat meer op het nieuws van de dag gaat zitten. Omdat je toch op 7 wil spelen de eerste tijd.
We hebben het eerder in deze podcast ook hierover gehad. En toen weet ik in ieder geval dat jij nog, Angela, nog zei van de NPO zou gek zijn om te stoppen met DWDD.
Ja.
Want het is zo'n goede formule.
Ja,
die moet ook met een andere presentator kunnen. En ik proef ook een beetje van jullie eigenlijk alle drie wel dat dat nog zou moeten kunnen, omdat die formule zo goed is van het programma.
En ik was er gewoon ook wel benieuwd naar geweest. Ik had het wel eens uitgetest willen zien.
Ja.
Dat is ook de vraag die je nu natuurlijk boven de markt hebt hangen met al die talkshows oorlogen die er spelen. Hoe belangrijk is een presentator nog? Waarom kijk je naar Jinek? Kijk je daarom dat Jinek zo goed is? Of kijk je daarom dat zij knoops heeft zitten met Potsch, zoals gisteravond?
Ja, daar hebben we het de vorige keer in de podcast ook uitgebreid over gehad. Dat blijft een heel boeiend onderwerp. Ja. In hoeverre hangt het nog af van de presentator?
Omdat ze op elkaar lijken, kijk je volgens mij vaak naar de eerste gast. En daarna wie presenteert.
Ja, maar zeker in de vooravond wil je toch niet het al te zware nieuws hebben.
Nee.
Dus daar heb je wel daar heb je wel echt een goede presentatie van die dat kan. En dat kan niet iedereen. Overigens, we hoorden net Jort Kelder. Zou hij dan bijvoorbeeld een geschikte figuur daarvoor zijn?
Ja, ik ben groot fan. Ja.
Ik ben ook fan en hij kan het. We hebben gezien dat hij in Buitenhof best een stevig politiek interview kan doen. Hij kan ook een beetje voor wat ironie zorgen.
Hij is wel maar bespraakt.
Trek je Jort elke dag?
Ja, ik wel. Ik had hem 4 minuten aan de lijn. Dat waren 4 hele plezierige minuten. Ja. Het was amusement, het was informatief, het was van alles. Het schuurde, het was van alles. Dus ja, wat mij betreft, ik ben nog steeds een groot fan. Hij is wel bespraakt, hij is scherp en hij durft. Ja.
Maar ik, weet niet, ik weet niet of het een allemansvriend is, hoor, als ik heel eerlijk ben. In de zin van dat 1,3 miljoen mensen daarop af gaan stemmen, iedere avond.
Maar wat jij zegt, grappig,
maar ik bedoel, ik ben ook groot fan van Jort, dus dat is niet het probleem.
Maar ik vind allemansvriend wel een beetje, niet denigrerend, maar naar Matthijs. Is Matthijs
nou, dat wilde ik net van in hoeverre, want dat is grappig. Eigenlijk was iedereen wel een soort van dol op Matthijs van Nieuwkerk.
Nou, als je op Twitter kijkt, s'avonds niet hoor.
Nee, maar als presentator en om daar aan tafel te zitten. En hij is niet iemand die dusdanig hard interviewt dat je het idee hebt dat hij echt een tegenstander is van de persoon tegenover wie hij zit.
Nou, nee,
hij is een heel warm gastheer. Ja, absoluut. Maar hij durft ook wel te plagen. Ja. En hij heeft natuurlijk altijd nog zijn tafel hier of dame.
Ja, maar hij is ook scherp.
De knuffel in het hoenderhok, scherp natuurlijk.
Jort Kelder zal veel meer laten zien dat hij eigenlijk nogal afgunstig is. Of misschien wel een hekel heeft aan de persoon.
Nou, meer schuren. Meer schuren, denk ik. Ja. Ja.
Maar er moet iets
anders gebeuren. Daar hou ik wel van, ja.
Maar je hebt ik zei net natuurlijk al die swings die is. Hij is niet zo heel erg te pinnen, vind ik, op één onderwerp. Als ik een gokje zou moeten doen wat Jinek stemt en wat Pauw stemt, durf ik dat sneller aan, want ik zou niet weten in welke hoek Matthijs zit.
Maar dat is een compliment, want
dat is een compliment, absoluut.
Wij mogen toch ook geen kleur bekennen, in die zin. Tenminste, jij bent columnist, maar ik moet wel weer wat voorzichtiger
doen. Ja, hij is natuurlijk wel BNNVARA en dat draagt het programma heel erg uit. Het is echt zo progressief en ook verheffend. In de oude zin van het woord, weet je, laat het volk kennis maken met hogere kunstvormen.
Ja, dat is die, een sport.
Dat is die, absoluut.
Dat is die sport.
Maar hij kan de ene avond de discussie leiden van waarin wordt gezegd dat er geen Belgenmoppen meer kunnen. En dan knikt hij en dan vraagt hij daar nog 3 keer scherp op terug. En dan is het dat. Om de andere avond vervolgens toch met Hugo Borst Belgenmoppen te gaan zitten tappen. Je kan hem er nooit op één ding vangen, heb ik altijd het idee.
Dat is misschien wel een mooi moment om ook even te vertellen dat het nieuwe programma niet per se van BNNVARA hoeft te zijn. Daar begon jij vandaag over, Ange. En dat heb ik nog even nagevraagd. Het is natuurlijk gewoon dat alle omroepen zich mogen intekenen voor dat tijdslot. In het persbericht stond BNNVARA, dubbele punt. Hè. Wij zijn nu bezig met de ontwikkeling van een nieuw vooravondprogramma. Dat zou je kunnen lezen als het tijdslot is van
ik
ons.
Ik denk dat heel Nederland het zo gelezen heeft.
Ja. Maar je kan het natuurlijk ook lezen als wij zijn een van de omroepen die momenteel bezig zijn met de ontwikkeling van. Maar uiteindelijk wint weer het beste idee.
Want dat is de bedoeling, toch? Dat iedereen kan intekenen. Ja.
Maar dan is BNNVARA dus wel
alles kwijt.
Kip met gouden eieren kwijt.
Ja, zo gezien wel.
En ligt maar daar een enorme druk dan,
dat kan
niet?
Natuurlijk ook de reden zijn waarom de publieke omroep heeft besloten om er toch mee te stoppen. Omdat het heel duidelijk BNNVARA is. En natuurlijk nu ook met op één zie je dat het wel aansluit bij de roep om een meer pluriform geluid. Ik vind dat dat er bij op één nog niet zo heel erg uitkomt, als ik heel eerlijk ben.
Mooi bruggetje maak je naar Stelling 3. Ja, Stelling 3, daar is die. De NPO moet in de vooravond helemaal geen talkshow meer programmeren.
Maar Baku terugbrengen.
Oneens, zeg Angela.
Oneens.
Oh, duidelijk. Guido, eens oneens. Geen talkshow meer in de vooravond.
Oneens.
Jij? Totaal oneens, tuurlijk wel.
Jongen, wat zijn we eens gezin.
Ja. Nee, maar de publieke omroep hoort er gewoon om 7 uur 's avonds de kijker bij te praten. Dat is bij uitstek een publieke taak. Die ene zomer dat er niks was. Dat was ook echt gewoon, het was ook een krankzinnige nieuwszomer, maar dat was zo'n gemis.
Ja. Maar ze hebben toch
maar
al opeens, ze hebben toch al nieuwsuur, kan toch ook?
Ja, maar er is zo'n verschil. 7 uur, ik bedoel, er liggen mensen op bed om 10:30.
Ja, maar zo'n boekenclubje,
boekenclubje.
Klinkt een beetje denigrerend. Ja. Maar dat zie je niet in nieuwsuur, dat zie je niet in opeen en dat zie je ook niet bij Jinek op RTL 4.
Je ziet het overigens wel bij M, hè? M heeft een boekenclub.
Maar goed,
wat is ook een talkshow?
Ook een talkshow. Ja, en die, hoe heet het, komt ook. Die begint natuurlijk straks als de wereld daardoor afgelopen is. En ik heb me laten vertellen dat in ieder geval M nu het halve jaar mag gaan doen. Dus niet meer de 30% die ze hebben. Nou, tussendoor, hè? Want in de zomer zijn ze niet. En hebben we natuurlijk ook een enorme sportzomer. Maar ze gaat straks van maart tot eind mei, denk ik, doen. En dan komt ze in november weer terug. En dan is de september? Begin september zijn de Olympische Spelen afgelopen.
Ja, maar, okay. Ik ben als presentator, moet ik geen mening hebben misschien. Maar dan heb je dus M en dan ga je uitbreiden. En DWDD ga je killen. Wat ga je dan? Ga je weer iets nieuws verzinnen?
Ja, dan ga je dus weer iets nieuws voor verzinnen. Ja. Ja, maar ja, aan de andere kant, als je ook nooit eens wat nieuws probeert, dan heb je ook weer niks. Ja, er is gewoon van alles voor te zeggen. Als ik de baas was geweest van de publieke omroep, had ik gedacht, we laten de wereld draaien door nog heel even staan. We proberen met andere presentatoren. Maar dat is misschien mijn behoudende, conservatieve karakter.
Jouw opmerking van daarnet blijft wel door mijn hoofd spoken, dat hier ook wel eens als achterliggende reden achter zou kunnen zitten. Avro Tros wil dit een keertje doen.
Nou ja, het is ook niet. Het is een grote
dan heb je wel weer die verschillende smaken.
Avro Tros ontbreekt bij Op1, hè? Die hebben geen duo bij Op1.
Ja, en voor alle duidelijkheid, M is van Caro en NCRV.
Ja. En Avro Tros heeft geen duo, omdat ze dat heel bewust niet wilden. Ja. Omdat ze het niet eens waren met de gang van zaken, dat de producent en de NPO zo'n grote stempel op het programma drukten.
En dan mogen ze wel in de vooravond.
Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Ze hebben daar natuurlijk wel een Dionne Staks.
Ja, precies.
Roos Mogré is volgens mij heel erg de opkomende vrouw daar. Joost Vullings. Die kent inmiddels ook vanaf de andere kant alle talkshows volgens mij heel goed.
Staks en Twan op televisie dan?
Ja. Last van de radio.
Ja. Nou, een jonge, dat dat een het allerbeste voorbeeld is van de vernieuwende talkshow.
Of een beetje een jonge hond als Charles Groenhuizen.
Dan wordt het koffietijd. Dan wordt het koffietijd op televisie.
Nou ja.
Ik zeg niks meer over Charles Groenhuizen.
Ik ook niet.
Charles Groenhuizen is de ontdekking van Op1.
Oké, ter afsluiting
toch wel gaan we zijn gitaar zien dit keer.
En nu echt ter afsluiting van Matthijs. Dat nieuwe programma, wat moet dat worden? Wat zou je liefst willen? Even kort een rondje. Angela, wat zou hij moeten gaan doen volgens jou?
Matthijs van Nieuwkerk. Hij gaat niet kopspijkers terugbrengen, las ik in jouw verhaal, Guido. Toch kreeg ik wel, toen ik zat te kijken naar die heimwee-aflevering met kopspijkers, het idee dat iets met persiflages en typetjes, een beetje Saturday Night Live-achtig, gecombineerd met muziek, dat zou ik best wel bij hem vinden passen.
Iets Amerikaans, een talkshow, dat zoiets, zou dat kunnen?
Nou, je moet vooral niet gaan imiteren. Matthijs zegt dat hij heel duidelijk idee heeft. Mm-hmm. Dus hij heeft echt een format.
Oh ja.
Daar gaan we weer, dat rolt woord. Heeft hij in zijn hoofd. En ik neem aan dat dat geen kopie zal zijn van, laten we zeggen, een Graham Norton show. Toch?
Dan en het zal ook geen boekenprogramma worden, schat ik in op de zaterdag.
Nee, dat zal een mix zijn, denk ik. Maar ja, wat
misschien
je zegt,
sport ook erbij, of niet?
Ja, maar ik mis dat wel op de zaterdagavond, inderdaad. Toch een
die
beetje.
Typetjes.
Ja, kopspijkers. Ja. Laat iemand maar weer Rutte nadoen. Al wel, dan krijg je weer Remco. Goed,
nee, die
Remco
niet. Vrijdag.
Nee, maar serieus, zou sport daarbij kunnen zijn?
Hij moet strak afgekaderd worden in dat format. Dat kan Matthijs.
Zou sport daarbij kunnen zijn? Want sport heeft ook geen amusementprogramma, toch?
Ja, dat is misschien ook wel een goed
idee. Ja, bureausport komt dan dichtst in de buurt nog bij zoiets, bij amusement.
Maar ze gaan natuurlijk nooit een programma brengen op de zaterdagavond. Het zal een mix zijn natuurlijk.
Ja.
Tenminste, dat zou ik dan...
Soort de wereld draait door XL, zeg maar.
Ja, dat kan.
Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat hij echt wel... ik denk dat het programma is waar we met z'n allen het meeste uit gaan kijken. Toch?
De Schreeuw van de Leeuw, maar dan met Matthijs van Nieuwkerk. En dan iets stieker.
Als hij maar niet gaat zingen.
Misschien kan hij geweldig zingen, weet jij veel.
Ja,
Neus kan ook knippen, dus wie weet kan Matthijs ook wel zingen. Ja.
Charles als naar voren.
Een man van vele talenten, ja precies. Oké, we zijn nu bijna aan het einde van deze special, zullen we even noemen, van de AD Media Podcast, de DWD special. Maar zijn er nog andere dingen die we nog zeker moeten benoemen voordat we afsluiten? Is er nog iets waar een onderwerp waarvan je zegt van, nou dat, of niet? Of zijn we er, is alles Matthijs en alles DWD?
Moeten we het nog hebben over de toch wel snelle terugkeer van Temptation Island? Er valt een stilte hier.
Een enorme stilte.
Ik was het alweer vergeten, moet ik je zeggen. Maar ik kijk ook niet zo uit naar dat programma zoals jij, Guido.
Nee, je hebt toch Bert van der Veer gesproken? Dat is een enorme bewonderaar van het programma.
Nee, dat was Eus. Eus is een grote bewonderaar.
Nee, Bert van der Veer ook.
Bert van der Veer ook?
Ja,
maar dan heb jij hem erover gesproken. Ja, het gaat toch wel redelijk snel. Ik dacht dat ze heel voorzichtig zouden zijn. Misschien over een jaar dat programma zouden terugbrengen. Maar ik denk ook dat het voor Videoland, het is toch commercieel ook. Hè?
Daar is het net zo'n kipje met gouden eieren voor als DWDD voor de NPO.
En
voor Videoland.
Dit is ook wat ook hier in de podcast al eerder werd voorspeld. Hè? Dat we zeiden van, er is nu een storm over die reality TV en je zult zien straks, gaat het ongemerkt gaat het weer terug. En wij hebben toch ook niet als redactie hier heel erg veel aan gedaan meer aan het onderwerp dat het terugkwam. Nee. Zeg maar
Temptation Island heeft natuurlijk ook, bedoeld, het is een walgelijk programma, dat wil ik best zeggen. Maar het heeft niet zo'n reputatieschade gehad als dat de villa had. Het is natuurlijk wel anders. Er zijn daar geen rellen.
Als de villa terug zou keren, zou het misschien iets anders zijn.
Dat zou wat anders zijn. Maar Temptation Island heeft geen seksueel ongewenste intimiteitsschandaal om zich heen. En het was vanaf het allereerste begin, wat ik hoorde, durfden de makers wel hun handen in het vuur te steken. Dat daar ook niks boven zou komen aan schandalen en dergelijke. Dat het ook echt op een andere manier gemaakt wordt. Nou ja, dan verbaast het me niet dat RTL dat gewoon weer terugbrengt.
Ja, dan gaan natuurlijk nu 1000 man naar kijken voordat zo'n programma op de buis is. Dat geldt voor alles, ook voor een eventuele nieuwe quiz met Jan de Hoop.
Het is een mooie achtergrondreportage, hè? Meekijken met Temptation Island.
Maar 1000 kijkers, denk jij?
Duizend
mensen achter de scherm.
Nee, die het gaan checken of daar geen ranzige shit in zit.
Ik heb begrepen dat Jan ten Hoop daarbij betrokken is.
Voordat die hele rel losbarstte, toch, dat nieuwe seizoen? Het was al opgenomen. RTL had op de plank liggen en hebben toen besloten om het wat later te brengen.
Dat klopt, maar ze zullen er sowieso meer bovenop zitten.
Tuurlijk, en ze zullen, mag ik aannemen, die bandjes 25 keer bekeken hebben op alle... en misschien de eventueel dingen die nog tot opgetrokken wenkbrauwen zouden kunnen leiden, er nog uitgeknipt hebben.
En als het goed is er nog een bureau bezig met een onderzoek binnen RTL naar dat genre en hoe dat tot stand komt en wat daar de grenzen zijn. En daar moet het... Dan moet de uitkomst nog van bekend worden. Daar zijn ze nog mee bezig, weet ik niet.
Ja.
Daar gaan we induiken. Dan gaan we misschien
RTL bellen.
Ja, en dan gaan we misschien onze volgende podcast weer over hebben. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en voor jullie medewerking. En dit was hem voor deze keer. Lezersmail altijd welkom op media@ree.nl. Dank voor het luisteren. Abonneer kan via de vaste platforms. En tot de volgende.
Nou, Kevin, kies er maar eentje uit.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.